Geliefde gemeente, het leven is gevuld met verwachting. Zo is het toch als je jong bent en voor je gevoel sta je nog aan het begin van het leven. Dan denk je wel eens na over de toekomst en dan droom je misschien ook wel eens van een bepaalde toekomst. Dan heb je bepaalde verwachting van het leven. En als je in het huwelijk mag treden, dan heb je toch ook bepaalde verwachting. Dan heb je de verwachting om samen gelukkig te zijn en samen door het leven te kunnen gaan. Goede jaren te mogen ontvangen. En als je aan een studie begint, dan verwacht je ook dat je die studie met succes zult afronden. Want anders begin je toch niet aan een nieuwe opleiding. Zo heb je bewust of heel onbewust toch ook verwachting in het leven. En toch weet je nooit dat of die verwachting ook uitkomt. Want je kan wel bepaalde toekomstgedachten hebben, maar het is niet gezegd dat dat gebeurt. Je kan wel aan een opleiding beginnen, maar wie zal zeggen dat jij die opleiding kunt afmaken? En je kunt wel in het huwelijk treden. Maar de praktijk laat toch ook zien dat de verwachting niet altijd is uitgekomen. En wat geeft dat verdriet? Wat geeft dat pijn? En ook eenzaamheid. De verwachtingen die wij hebben in het leven zijn toch altijd weer omringd met heel veel onzekerheden. Maar hoe anders, gemeente, is het met de verwachting van Gods kerk. En daar gaat onze tekst over. Onze tekst die eigenlijk een lied is. Een lied dat gaat over de verwachting van de Adventskerk. En die verwachting, die komt zeker uit. Een verwachting die troost schenkt in dit leven en tot over dood en graf heen. Zo willen we deze morgen luisteren naar het lied van de Adventskerk. Vol verwachting. Dat is een lied dat gaat dus over verwachting. Dat gaat over zaligheid en dat gaat over blijdschap. Het lied van de Adventskerk, dat lied gaat over de verwachting, want zegt de tekst, ziet, deze is onze God, wij hebben hem verwacht. En dat komt nog een keer terug in de tekst. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht. Dat lied gaat over zaligheid. En hij zal ons zalig maken. En ten derde over de blijdschap. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Het is een donkere tijd waarin de profeet Jesaja mag leven en werken. Hij heeft geprofeteerd in de tijd van koning Uzzia, Jotam, Agas en Hiskia, de koningen van Judea. Het wordt wel de Assyrische periode genoemd. Dat is de periode voordat het volk door de Assyriërs werd weggevoerd in ballingschap. Het is de tijd dat Jesaja oordelen moet aankondigen. Er hangen donkere wolken boven Israël en Juda. Waarom? Heeft God zijn aangezicht van het volk afgewend? Ja, dat heeft hij gedaan. Want God is gekomen met zijn straffen. God slaat zijn volk Israël en Juda omdat het de Heere heeft verlaten. Dus dat God zijn aangezicht verbergt en dat hij zijn straffen geeft, dat is het eigen schuld van het volk. De Heere had het volk al zo lang verdragen in zijn taaie geduld. En ze bleven hem ongehoorzaam. Ze luisterden niet naar hem en niet naar de profeten die tot het volk gezonden werd. Want ja, hoe is een mens? Hoe is een mens? Een mens luistert toch van nature niet naar God? Wij gaan toch eigen wegen, zo zijn wij toch, bij God vandaan. En dan wordt niet alleen Israël en Juda gestraft, maar dan worden ook de omliggende volkeren gestraft. In het voorgaande hoofdstuk wordt ons getekend dat de dag van de oordelen zullen komen. En dat die zal gaan over de volle breedte van de aarde. God zal komen met het eindoordeel over heel de aarde. Vers 20 van hoofdstuk 24. De aarde zal waggelen en wankelen gelijk een dronkaard. Dan zal de rijke gelijk zijn aan de arme. koning zal gelijk zijn aan zijn knecht. En alles wat de mens op deze aarde heeft opgebouwd, gemeente, aan voortgang, aan welvaart, aan zogenaamde zekerheden die wij hebben ingebouwd in het leven, daarvan zal op de dag van het oordeel niets overblijven. En die dag zal komen, zegt Jesaja. God zal komen om te oordelen. En wie zal dan bestaan? En dan, zo verrassend eigenlijk, begint het 25e hoofdstuk met een lied. Midden in de duisternis van het oordeel. Midden in het gericht van Jesaja ineens een lied aan. Een lied van de verlosten. Vers 1. Heere, Gij zijt mijn God, U zal ik verhogen. Uw naam zal ik loven, want Gij hebt wonder gedaan. Uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid. Dat is het lied van degene die in dat gericht en in dat oordeel zijn overgebleven. Wie zijn dat? Nou, niet geheel Israël en niet geheel Judea. Nee, Jesaja tekent in zijn profetenboek dat het oordeel ook over het verbondsvolk gaat. Daar begint het zelfs mee. Maar Jesaja wijst dan heel nadrukkelijk ook op dat er een rest zal zijn. Een overblijfsel. Er zullen altijd nog mensen overblijven. Een overblijfsel noemt de Bijbel dat. Dat mag Jesaja al zeggen in het eerste hoofdstuk. Het negende vers, zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten. Als Sodom zouden wij geworden zijn. Wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Dus door Gods verkiezen welbehagen blijft er een rest, een overblijfsel dat door de Heere zal worden verlost en dat de Heere zal dienen, zal vrezen. En wat zijn dat nou voor mensen die dan dat lied gaan zingen? Nou, dat zijn nou mensen die helemaal niks hebben van zichzelf. Dat zijn armen en ellendigen. Dat zijn degenen die in dit leven weenden. Zij zullen in de dag van het gericht zingen. Dan zal heel de aarde weten dat God het is die het voor zijn kerk opneemt. Dat Hij het opneemt voor de armen en voor de ellendigen, voor het overblijfsel, dat de Heere zal vrezen. Want zij zullen aanzitten aan de tafel van de bruiloft van het Lam. Zij zullen genieten van een rijk gevulde tafel die overvloeit van eten en drinken. Dan zullen de sluiers van rouw en van verdriet, zegt het hoofdstuk, van hun aangezicht worden weggenomen. En dan zullen ze de Heere zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zullen zij zingen. Ziet, deze is onze God. Wij hebben Hem verwacht en Hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. Wij hebben Hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Tegen die achtergrond, gemeente, moet u de woorden van onze tekst gaan lezen. Het is een lied dat gezongen zal worden. Het is een oud-testamentische profetie dat over onze tijd heen reikt naar de dag van het oordeel. Als Christus weer zal komen op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. En dat is een lied dat dan Gods kerk in dit leven leert zingen. De Heere legt middels de profetie van Jesaja die woorden van verlossing op de lippen van zijn volk. En wat is dat dan voor een verwachting? Wat is dat eigenlijk? Bijbelse verwachting. Nou, we zouden dat kunnen typeren met drie kernwoorden. Drie vlakken van dezelfde zaak. Verwachting, dat heeft te maken met achteromzien, met omhoogzien en met vooruitzien. Nou, dat kunnen jullie ook wel onthouden, jongens en meisjes. Verwachting is achteromzien, omhoogzien en vooruitzien. Hoe dan? Hoe kun je dan achteromzien? Wat is dat dan, verwachten? Dat betekent dat je gaat zien op de daden van God in het verleden. Dat je gaat letten op de woorden die God heeft gesproken in het verleden. Achter onzin wil zeggen dat je terugziet op Gods genadige toezeggingen, op Gods beloften, die ook aan jou zijn betekend en bezegeld aan je voorhoofd toen je werd gedoopt, weet je wel. Dat is achteromzien op Gods genadeverbond. Dat wil zeggen, daar kijk je naar, daar let je op, daar ben je werkzaam mee. Dat is verwachten. Dan geven Gods woorden, Gods beloften grond onder je verwachting. En dan vervolgens omhoog zien. Dat je de vervulling van Gods belofte gaat verwachten van de Heere. Dat je het ook van Hem gaat smeken. Dat je het niet meer gaat verwachten van jezelf. Maar dat je met je onmogelijkheid nou juist het gaat verwachten van Hem die het heeft gezegd. Dat je terechtkomt aan zijn voeten met het ootmoedige gebed. Maak uw belofte waar in mijn leven. Leid mij op uw weg. Ondersteun mij. Wil mij genadig zijn. Omhoogzien wil zeggen dat je pleit op het woord van de Heere. Dat je mag, tegen de Heere mag zeggen. Heere, hier staat het toch. U hebt het toch gezegd. U hebt het ook aan mij toegezegd. Wil uw belofte vervullen in mijn leven. En wil dat meer en meer doen zijn. Worstelend aan Gods genade trouw. En het derde, vooruitzien. Ja, wat betekent dat dan? Dan heb je toch eigenlijk alles al in het woord verwachting. Als je terugziet op Gods woorden, op Gods beloften, Gods toezeggingen. Als je dan ook van de Heere verwacht, als je bidt tot Hem. Nee, dan zijn we er nog niet. Want Bijbelse verwachting wil ook zeggen dat je er zeker van mag zijn dat de Heere zijn woord zal vervullen. Dat is vooruitzien. De Heere zal het waarmaken. Omdat Hij een waarmaker is van zijn woord. Dat heeft iets van uitzien. Wachten op de Heere totdat Hij komt. En dat wil Jesaja ons hier voorhouden. Op die dag zal het volk zingen. We hebben Hem verwacht, dwars door de oordelen heen. Hoopten wij op uw woord, hebben wij op uw naam gepleit. Heere, wat zult u doen met uw naam? We hebben ook vooruit gezien. De Heere zal toch zijn volk in eeuwigheid bewaren. Hij zal zijn volk toch niet verstoten in eeuwigheid. Er zal toch een overblijfsel zijn. Er zal toch een reizen voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. Dat is ook het kenmerk van de Oud-Testamentische kerk, toch? Verwachtend uitzien naar de komst van de Messias. Zo heeft het volk uitgezien. Wat hebben de profeten van hem geprofeteerd? Maar denkt u ook aan de aartsvaders? Zegt de Heer Jezus niet in het gesprek met de Joden dat Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, uitgezien, opdat hij de dag zien zou. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. En die dag is toch gekomen. In die duistere nacht in Bethlehem. In de volheid van de tijd. Toen is Christus geboren. En een overblijfsel heeft hem toen toch aanbeden. Jood en heiden. De herders. De wijzen uit het oosten. Simeon en Anna. Ze waren er getuigen van. En door het geloof zagen ze dat Gods beloften werden vervuld. Ja, alleen door het geloof kun je dat dan ook zien. En zonder geloof zie je helemaal niks. Heb je ook geen verwachting. Zoals in die dagen van de geboorte van de Heer Jezus. Van Simeon en Anna. Er waren zoveel mensen die achterloos aan het kind Jezus voorbij liepen. Maar Simeon en Anna, toen zij het kind zagen, toen riepen zij het uit. Deze is onze God. Wij hebben Hem verwacht. Hoe kwam het nou dat Simeon en Anna het nou wel zagen? Nou, gemeente, dat is omdat zij verwachting hadden. Omdat zij verwachten dat Gods belofte vervuld zouden worden. en Gods beloften worden vervuld. Al worden ze dan niet altijd in één keer vervuld. Want dat laat onze tekst toch ook wel zien. De woorden van onze tekst hebben niet alleen betrekking op het Oude Testament en op de komst van de Heer Jezus Christus, maar gaan daar bovenuit. Er zitten meerdere lagen in de belofte, in de vervulling daarvan. Hij komt weer. Met Advent dan denken we aan dat de Heer Jezus Christus in deze wereld is gekomen. Maar wij zien ook vooruit naar de tweede komst. Als hij weer zal komen als rechter. En hij zijn kerk voor eeuwig thuis zal halen. Dan is het voor Gods volk ten volle waar geworden. Zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. En daarom, gemeente, moeten we niet alleen, jongens en meisjes, alleen terugzien met kerst. Maar moeten we ook leren vooruitzien. Moeten we leren verwachting te hebben op de volle vervulling van Gods belofte. Want wij leven immers voor de dag waarop de Heer Jezus weer zal komen. Voor de dag dat de kerk haar koning ten volle zal mogen eren. Voor de dag dat de ongelovigen definitief geoordeeld zullen worden. Maar voor het zover is, hè. Voor het zover is, is het wel nodig dat je in dit leven, nu, vandaag, verwachting hebt gekregen. Want die tweede komst van de Heer Jezus Christus kun je alleen met verwachting tegemoet gaan, als je hem in dit leven hebt leren verwachten. Als het, mag ik het zo zeggen, het in je leven ook advent wordt. Dat je zijn komst verwacht. Dat je de Heere zo nodig hebt gekregen. Dat je verlegen bent geworden om hem. Dat de Heere in je hart komt wonen. Dat is nodig. En dat is de vraag die deze morgen aan ons opdringt. Hebben we hem leren verwachten in ons leven? En hebben we hem leren kennen in het leven? Dat hij de belofte in ons leven vervult. Dat je hebt leren uitzien naar de komst van de Heere in je leven om je te verlossen van je zonde en van je schuld. Dat je verwachting hebt dat je leven weer mag gaan beantwoorden aan het doel waarvoor de Heere je geschapen heeft. Verwachting zoals die hier verwoord staat, ziet, deze is onze God, is mijn God. Wij hebben hem verwacht. Wat is dat dan voor een leven? Een leven waarin je verwachting mag hebben. Uitzicht mag hebben. Nou, dan ben je werkzaam geworden met Gods belofte, met zijn eigen woord. Dan heb je leren terugzien op Gods belofte. Dan heb je leren omhoog zien. Heere, maak het waar. Dan heb je leren uitzien en de Heere zal het toch doen, al verdien ik het niet. Maar Heere, u zult het toch doen om uw grote naam, wil. Dan kun je niet anders of je grijpt je vast aan dat woord van de Heere. Dan brengt het u op de knieën, dan hebt u geleerd om niets meer van uzelf te verwachten. Maar alleen hem te verwachten. Dan is het leven zelf een en al verwachting geworden. Mijn hoop die staat op u. Maar als jij die verwachting nog helemaal niet kent. Hè? Of als u dat niet kent. Dan leeft u zonder hoop. En als u zonder hoop in deze wereld leeft. Dan betekent dat u op dit moment groot gevaar loopt. U hebt het misschien niet eens in de gaten. En jij ook niet. Maar Gods woord zegt het ons zo eerlijk. Wie deze verwachting niet kent. Die zal op de dag van Christus wederkomst. Wankelen. En waggelen. Die zal omkomen onder de toren van God. Ja, gemeente, dat lied van de verlosten heeft ook een keerzijde. Heeft ook een schaduwkant. Voor degene die dit lied in het leven niet hebben leren meezingen. En wimpel nou deze boodschap niet zo weg. Zo van, ja, dat horen we ook elke zondag. Dat weten we ook onderhand wel. Laat het toch eens tot je doordringen. Het zijn aangrijpende woorden. Zoek toch de Heere nu het nog kan. bekeer je toch tot Hem. Waarom zou je willen omkomen? Waarom zou je willen leven zonder die vaste, zekere verwachting? Weet toch dat de Heere bij machte en gewillig is je hart te vernieuwen. Hij wil trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Hij is bij machte om je hart te verbreken. Ja, uit de banden van de zonde los te maken. De duisternis van je bestaan te verdrijven. Het licht van het heil in je hart laten schijnen. Je zicht geven op de Heer Jezus Christus. En allen die Hem verwachten, die wil Hij ook sterken en troosten door woord en geest. Er zegt iemand, maar ik weet eigenlijk niet of ik die verwachting wel ken. Aan de ene kant gaat mijn hart daar wel naar uit. Maar toch, ik merk in mijn leven dat die verwachting zo weinig handen en voeten krijgt, zo weinig gestalte krijgt in het leven. Want ik word, als ik nou eerlijk ben, word ik zomaar weer opgeslokt door van alles en nog wat van dit leven. En er is ook zoveel dat mijn aandacht vraagt. Mijn werk, mijn gezin, of misschien wel een bepaalde ziekte, of een bepaalde pijn, of de gebreken die komen bij de ouderdom. Laat staan dat je willens en wetens van de Heere afvalt, zondigt. Dan is het leven toch zonder verwachting. Mag ik u vragen, hoe bent u daar dan onder? Hoe ben jij daaronder? Als je hierin moet herkennen, grijpt het je dan wel eens aan? Dat je zegt, Heere, hoe moet het? Dat je wel eens van jezelf schrikt, hoe ongevoelig je bent van jezelf. Dat je van jezelf ook een mens bent, echt zonder verwachting. Nou, dat is inderdaad ook zo. Van jezelf is inderdaad ook geen verwachting. En denk ook maar niet dat dat ooit eens zal veranderen. Nee, dat wordt niet anders. Want om nou te leven uit die verwachting, dan heb je zo de Heere nodig. En het werk van de Heilige Geest. Uit jezelf is geen verwachting. Die komt bij de Heere vandaan. En mag je dat nou juist ook op de knieën brengen met een ootmoedig gebed. Heere, geef mij toch leven, een leven met verwachting. Dan ga je worstelen met Gods belofte. Dan leer je het niet meer te verwachten van jezelf of van deze wereld. Of van die toekomstdromen die je hebt. Wat stelt dat nou eigenlijk voor? En daar gaat het toch uiteindelijk ook niet om in het leven. Maar zalig als je biddend leert worstelen voor Gods genadetroon. En alles voor Hem kwijtraakt. En je alleen maar met je schuld tot Hem kunt komen om het van Hem te verwachten. Want als je met je schuld bij de Heere komt, dan heb je toch geen verwachting meer van jezelf. Dan kun je nog maar één ding doen. Heere, wat verwacht ik? Mijn hoop, die is op u. Kijk, en als je zo bij de Heere terechtkomt, dan komt er ook plaats voor de Heere. Dan komt er ook plaats voor verwachting. Voor gegronde verwachting. Omdat je het leert verwachten van de Heere. Omdat je een fundament hebt onder de verwachting. Zijn eigen woord. Dan verwacht je het niet meer van je Bijbel lezen. Als ik dat dan maar doe, dan krijg ik misschien verwachting. Ook niet van je ijverige bidden en van je trouw gebed. Dan verwacht je het ook niet van een stuk beleving. Al hoort dat er helemaal bij. Maar dat geeft geen grond. Dat geeft geen verwachting. Nee, alleen Hij. En Hem alleen overhouden. Dan mag je zaligheid verwachten, zegt onze tekst. We hebben Hem verwacht en Hij zal ons zalig maken. Zalig maken. Wat is dat, zalig maken? Nou, dat betekent dat je verlost wordt van je zonde en van je schuld. Dat betekent dat je verlost wordt van het grootste kwaad en gebracht wordt tot het hoogste goed. Dat betekent dat je verlost wordt van de macht van de zonde. Verlost wordt van de banden van de dood die ons allemaal omringen en vastmaken. Dan word je verlost van de heerschappij van de boze. Dan word je in vrijheid gesteld. Verlost om de Heere te dienen. Om te leven in gemeenschap met Hem. Dat leven van de zaligheid, gemeente, dat wordt ons geschetst in die woorden van vers 6 tot en met 8. Daar wordt vers 6 de zaligheid vergeleken met een maaltijd van reine wijn, van vetvol merg. Een rijke maaltijd is dat. En de maaltijd is in de Bijbel altijd het beeld van gemeenschap. De meest intieme vorm van gemeenschap. Gemeenschap met God. De zaligheid is het nauw verbonden zijn aan de Heere. Dat er geen zonde meer is en geen schuld meer is. Dat scheiding maakt. Dan is de schuld verzoend. En de Heere wil zijn volk doen delen in die rijke zegen die Hij schenkt. Zijn rijke heilsbelofte. Zaligheid, dat is vers 7, dat de bewindsels van het aangezicht verslonden worden. De deksels waarmee ze bedekt waren, wordt weggenomen. Sommigen vatten dat op als de winsels en bedeksels van de geestelijke blindheid. Dat je als het ware een doek voor je ogen hebt en niks ziet. En dat die worden weggenomen zodat je wel gaat zien. Dat het zou kunnen. Maar ik denk in het verband van waar deze tekst staat, dat we meer moeten denken dat het de bewindsels zijn van rouw. Het teken van rouw. Want de rest die weent over de verbroken verhouding. Over het verlaten van God worden. Die worden door de Heere getroost. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De tranen van hun schuld voor God. De tranen die beweend zijn omdat ze inleven, dat ze verdiend hebben het voorgoed verloren te gaan. Maar ook de tranen die er zijn als gevolg van de zonde, nietwaar? Want wat geeft het leven toch ook veel moeite en verdriet? De tranen dat Gods lade hand wordt ervaren. De Heere zal het allemaal wegnemen. Dat is zaligheid. Ja, vers 8, de dood zal zelfs verslonden worden. En die woorden die haalt Paulus later ook aan in 1 Korinthe 15. Maar kan Paulus zeggen door het geloof, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Gemeente, zo ver reikt de zaligheid. Over dood en graf heen. Zelfs van de dood wordt Gods volk verlost. Dat is zaligheid. En hoe beleef je die dan? Dan ben ik machteloos. Dan voel ik mij krachteloos. Dan ben ik arm en ellendig. Zonder de genade van God ben ik ten dode opgeschreven. En verdien ik de eeuwige ondergang. Maar door de genade van God is er nog een overblijfsel, een rest die verlost wordt. Dan ga je je verheugen in zijn heil, in wie God is. En hoe doet de Heer dat nou? Hoe werkt de Heer nou die zaligheid, die verwachting, die verlossing? Nou, heel eenvoudig. Door de prediking van het woord. Door te wijzen op zichzelf onder de prediking. En als je zelf thuis de Bijbel leest, dan wijst hij erop dat hij een God van zaligheid is. Dat hij bij machte en gewillig is om te verlossen. Dat is zaligheid. God is bij machte en gewillig te doen. Om mij te verlossen. Het is zijn werk. En daarom is het mogelijk. Daarom is er gegronde verwachting. Daarom mag er uitzicht zijn. Daarom is het mogelijk verlost te worden uit de banden van de zonde. Mogelijk om verlost te worden van de verschrikking van de dood. Of schrikt de dood u nooit aan? Het is toch verschrikkelijk. Het leven te moeten laten. En dan. De dood grijnst ons allen aan. Maar bij hem is verwachting. Bij hem is zaligheid. En daarom is het zelfs mogelijk dat in dit leven een klein beginsel gekend wordt van dat van die eeuwige vreugde. Van dat verlost te zijn en verzoend te mogen leven. Het leven met Hem. Een beginsel van het mogen leven voor zijn aangezicht. Te mogen leven tot zijn eer. Om vervuld te zijn met al het goed van de Heer. Om God te kennen in zijn liefde. Waar vindt u die verwachting? Om dat te kennen. Niet in uzelf. Maar alleen in Hem. En daarom zoek het ook niet in uzelf. Want u vindt het niet in uzelf. Zoek het niet in uw ijver. Zoek het niet in uw godsdienst. Zoek het niet in uw beleving. Maar zoek het bij Hem. Ja, dan moet ik nog iets zeggen over dat woordje zaligheid. Want dan wordt dat woordje Hem, het zoeken bij Hem, wordt dan wel heel rijk. Dat woord zaligheid, de kanttekenaren wijzen terecht op dat woord, in het Hebreeuwse woord voor zaligheid, dat het woord is waaruit ook de naam Jezus is ontleend. Jezus. Hij zal ons zalig maken. En Jezus betekent, Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Kijk gemeente, dan gaat het evangelie ten volle open. Wij hebben Hem verwacht. En Hij zal ons zalig maken. Het is Jezus die redt en verlost van de zonde. De zaligheid is in God zelf. Wat betekent dat dan voor het ontvangen van de zaligheid? Dat je geen deel hebt aan de zaligheid als je niet door het geloof verbonden bent aan de Heer Jezus Christus. Dat is zaligheid. In Hem te mogen zijn. En dat is precies wat de Heere ook middels zijn profeet aan zijn volk zegt in Jesaja 43. Want ik ben de Heer uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland. En dat is verootmoedigend. Zeer verootmoedigend. Als je nog altijd bezig bent om jezelf waardig te maken voor de Heer. En als je de zaligheid wil putten uit jezelf. Oh, dan wordt het toch alleen maar donker in je hart. Je valt jezelf toch zo tegen. En je dwaalt alleen maar verder af van de bron van de zaligheid. Jezus Christus. Maar tegelijkertijd, gemeente, is dat zo'n troostrijk woord. De zaligheid is in God. En die schenkt God aan mensen in wie nou geen verwachting is. Die dat ook moeten belijden. Heere, ik ben het zo onwaardig. Of als je die dingen je niet durft toe te eigenen. Dat je zegt, ja maar het is zo groot. Zo groot is die zaligheid. Ik kan daar toch nooit bij. Ja, maar wilt u nou niet vergeten dat die zaligheid u geschonken wordt in de Heer Jezus Christus? En heeft de Heer Jezus niet laten zien hoe diep Hij wil neerdalen om het weg te kunnen geven, om het te kunnen schenken? Want werd Hij niet in een nacht geboren op deze aarde en in een voederbak gelegd? Hij is toch gekomen in de allerdiepste vernedering om arme verloren zondaren zalig te maken? Of als u meent dat het voor u niet kan, vindt u dan in de Heer Jezus Christus geen grond om te verwachten? Om te geloven dat het toch mogelijk is? Want de zaligheid is alleen te vinden in de Heer Jezus Christus. In God. Die in Jezus Christus betoont dat Hij een heiland is. En dus verlost en zalig maakt. En dat is wat nou juist ook bij de voorduur steeds weer geleerd moet worden. Wat de Heere ook wil leren, wil oefenen in het leven van zijn kinderen. Want dan moet je toch altijd weer gebracht worden op die plaats. Waar je geen verwachting meer hebt van jezelf. En het weer voor de Heere moet beleiden, Heer, het is weer helemaal niks. Wat heb ik ervan gemaakt? van zoveel genade, van zoveel zegen, van zoveel liefde blijken van u, van zoveel gunst, dat je er weer van afgebracht moet worden, dat je er weer zelf mee aan de slag zou kunnen gaan. Maar dat je het leert om alleen het van hem te verwachten. En wie nou geen verwachting meer heeft van zichzelf, die leert nou hongeren en dorstigen naar hem. Mijn ziel dorst naar u, want ik heb helemaal niks meer. Zo wil de Heer het ook bevestigen, ook in de prediking. Ik ben het die verlost. Ik ben het die zalig maakt. Ik ben uw heil alleen. Ja, maar dat kan toch niet zomaar? En dat kun je toch niet zomaar toe-eigenen? Nee, dat is waar. Maar mag die verlegenheid, waarin je nou ervaart dat je er zelf niet bij kunt, mag die u nou niet opwekken om verwachting te hebben van hem? Pleitend op zijn eigen beloftewoord, waarin hij de zaligheid toezegt. Heere, de zaligheid is toch gelegen in wie u zelf bent. Die is toch gelegen in uw naam. U bent er toch alleen die redden kan. Kijk, dan is er geloofsverbondenheid aan hem. Dan is er uitzicht op hem. Dan is er verlangen naar volkomen gemeenschap met hem. Dan leer je het ootmoedig verwachten van hem. Is het vertrouwen dat de Heere zijn woord zal vervullen. Op zijn tijd, op zijn wijze, heel persoonlijk. En je hebt niet eerder rust dan dat je het op goede Bijbelse gronden mag weten. Ik ben uw heil alleen. Dan heb je gegronde verwachting. Maar het is in dit leven wel altijd een delen. Het is altijd een delen. Je kunt niet zeggen, als je dat nou eenmaal mag zeggen, dan kun je het altijd zeggen, op ieder moment. Want dat wordt toch zo bestreden en zo aangevochten. Dat kan niet anders. Dat is zo in deze bedeling tot de dood. Want die zaligheid kan nu nog niet ten volle genoten worden. Maar Gods volk en kinderen worden wel in dit leven beproefd. Gelouterd, gezuiverd, geschikt gemaakt. Meer en meer leren verwachting te hebben op hem. Opdat die levende hoop ook levend zal blijven op zijn eeuwige toekomst. Daarom gaat de Heer zijn kinderen elke dag weer oefenen in het geloof. En wat betekent dat? Geloofsoefeningen, dat is knieënwerk. En knieënwerk betekent, ik heb geen verwachting van mijzelf. Maar ik verwacht het van u. En met dat heimwee, met dat verlangen naar die volkomen gemeenschap, naar die dag waarop Gods kerk eeuwig zal worden thuisgehaald, toch ook de verwachting van die tweede komst. Dan zal de Heere de aarde doen beven en wankelen. Dan komt de Heer Jezus. Dan niet meer als een kind in Bethlehem. Maar als de Zoon des mensen, komende in heerlijkheid. En dan zal ten volle werkelijkheid worden wat Gods volk in dit leven heeft leren kennen. Namelijk dat de zaligheid in Jezus Christus is. En dat geeft vreugde. Dat geeft blijdschap in het hart. En daar spreekt het slot van onze tekst over. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Wat is dat voor een blijdschap? Wat is dat voor een vreugde, jongens? Dat is een vreugde en blijdschap in God. Wat is dat? Nou, dat is een vreugde en blijdschap die je met geen blijdschap en vreugde van dit leven kunt vergelijken. Echt niet. Het gaat daar ver bovenuit. Dat is je verblijden in zijn zaligheid. Dat is een verblijden in wie hij is. Dat is een verblijden in zijn deugden, in zijn almacht, in zijn goedheid, in zijn wijsheid, in zijn liefde, in zijn alomtegenwoordigheid, in zijn alwetendheid. Dat verblijden. verblijd je je daarin? Omdat die deugden van God, die eigenschappen van God, je nou verwachting hebben gegeven. En dat kan bij tijden soms je hart overweldigen. Al is het ten dele. Al geeft het ook weer strijd en verdriet. En moet je ook weer erkennen, wat is er toch ook weer soms weinig vreugde in mijn hart, terwijl de Heere zo goed voor mij is. Maar in onze gebrokenheid wil de Heere dat verlangen opwekken. Onder de bediening van het woord. En dan wordt er ook iets van gezien. Eens zal ik zonde mogen zijn. Om hem te loven, om hem te prijzen. Te leven in gemeenschap met hem. Zeg jongen, zeg meisje, zou jij daar zin in hebben? Wat is nou jouw eeuwige toekomst? Wat zou jij graag willen? Ja, zeg je, altijd in de hemel zijn. Ja, maar dat is de zaligheid niet. Zaligheid niet? Nee. Weet je wat zaligheid is? Om nou altijd bij God te zijn. En je in hem te verblijden, te verheugen. Altijd in zijn nabijheid te mogen zijn. Om helemaal doorstraald te zijn met zijn liefde. En dat wil de Heere nou juist bewerken en versterken. Dat verlangen. En dat is wat je dan niet alleen persoonlijk leert. Maar dat is dat je dat ook mag gaan beleven met anderen. Want dat staat hier zo nadrukkelijk. Wij zullen ons verheugen. Nou, heel praktisch gemeente, dat is iets van de gemeenschap der heiligen. Ook hier in de Bethelkerk. Wij zullen ons verheugen. Dat mag geoefend worden. Beoefend worden als de gemeente samenkomt. Komt in de wekelijkse zondagse kerkdiensten. Dan zeggen Gods kinderen bij wijze van spreken tegen elkaar. Deze is onze God. We kunnen er niet over zwijgen. Wij zullen ons in hem verblijden en verheugen. Dan ga je erover zingen. Dan zou je het ook wel tegen die man en tegen die vrouw willen zeggen. Kom, ga met ons en doe als wij. Zou je er geen zin in hebben om deze God te dienen? Dan verlang je ernaar dat heel je leven een danklied mag zijn op God en op zijn werken. Dat is tenminste het verlangen. Want de praktijk van het leven is immers zo weerbarstig. En Gods kinderen gaan vaak zo zwijgend over het leven, door het leven. En dat moet ook een tot schande en tot schaamte zijn. Het is nog niet ten volle. Maar er zijn momenten, dan kun je er niet meer over zwijgen. En er zal een moment komen, dan hoef je er ook niet meer over te zwijgen. Dan zul je ook nooit meer zwijgen. Maar dan zul je eeuwig zingen. Ziet, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. Hij heeft ons zalig gemaakt. Deze is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Wij verheugen en verblijden ons in zijn zaligheid. Dat is ware zaligheid. En geeft dat geen onuitsprekelijke vreugde? God is het die zalig maakt. En daarin wordt God ook het meest verheerlijkt. Dan roem je in zijn zaligheid. Nu ten dele, maar straks ten volle. Roemen in de drie-enige God. En wat een wonder, gemeente. Dat nou de eer van God verbonden is aan de zaligheid van zondaren. Dat God er zich in verheugt, dat hij ten volle genoten zal worden en ten volle gezongen zal worden. Hem de lof en de eer zal worden toegebracht. Hebt u geen grond om te blijten? Is dat geen reden om verwachting te hebben? Gods eer is ermee gemoeid. Straks zal het eens ten volle gezongen worden. De eer van het Lam. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Hij heeft betaald. Dat is de verwachting van Gods kerk. Om eeuwig hem te mogen bedoelen. Hoe staat dat met dat verlangen? Dat verlangen kan soms zo ver weg zijn. Maar is dat ook geen graadmeter voor het geestelijk leven? Want waar geestelijk leven is, daar is verlangen naar gemeenschap met hem. Dan is er hoop en verwachting voor Gods kerk. En iets van die eeuwige vreugde die wordt in dit leven gesmaakt. En daar kun je maar geen genoeg van krijgen. Die geeft ook verwachting voor de eeuwige toekomst. Is dat verwacht, is die verwachting er of is die ver weg? Zeg je, het was er wel, maar het is weggekwijnd. Misschien wel door eigen schuld. Want dat is toch meestal zo? Heb je dan geen reden om je voor de Heere te verootmoedigen? Of dat de Heere niet wil laten varen het werk dat zijn hand begon? Heere, schenk mij toch weer de vreugde van uw heil, van uw zaligheid. Denk toch aan mij en uw genade. Denk toch aan uw trouwverbond. Hem verwachten, omdat hij volkomen zalig maakt. Of zegt hij, nou dominee, u hebt het echt geprobeerd hoor. Maar ik heb er nog geen smaak in gekregen. Ik heb er nog geen zin in. Al probeert u het nog zo aan mijn hart te leggen. Dan kan ik het niet laten om u toch aan te sporen en jou. Om die zaligheid te zoeken. Biddend om een leven waarin je verwachting hebt. Verwachting van God. Want als je deze verwachting niet kent, mijn jongen, mijn meisje, wat dan? Wat dan? Je zult eens voor God verschijnen. En als je de Heer Jezus niet kent, als jouw zaligheid, jouw zaligmaker, als jouw borg en als jouw middelaar, dan kom je voor eeuwig om. En dan mag hij vragen. Waarom had jij geen verwachting? Dan mag hij je oordelen naar zijn heilig recht. De prediking dringt erop aan. Zoek het leven bij hem. Het kan nog. Hij is gewillig. Het is immers zijn liefste werk. In deze adventstijd breidt hij zijn armen uit en lokt hij en roept hij. Uit oneindige zondaarsliefde, laat je toch met mij verzoenen. Want de zaligheid is in geen andere naam. Zou je dan geen verwachting krijgen? Amen.